onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere Heer, die de hemel en de aarde uit niet geschapen heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die nooit zal laten varen enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We willen de dienst voortzetten met het zingen van Psalm 35 en daarvan het eerste vers. Twist met mijn twisters, hemelheer, ga mijn bestrijder een tocht te keer, en wat er verder volgt. Stellen we ons aan de morgen van deze dag onder de tucht van Gods heilige wet. In antwoord daarop zingen we van Psalm 139, het 14e vers. Doorgrond me en ken mijn hart, o Heere. En daarna wordt u gelezen uit de eerste zendbrief van de apostel Johannes, het eerste hoofdstuk. 1 Johannes 1 is de schriftlezing na de wet des Heren en Psalm 139, vers 14.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw God niet ijdelijk gebruiken, want de Heer zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eer uw vader en uw moeder, wat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echtbreken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis. Gij zult niet begeren uw naaste vrouw. Nog zijn dienstknecht. Nog zijn dienstmaagd. Nog zijn os. Nog zijn ezel. Nog iets dat uw naaste is. Genoemd te lezen 1 Johannes 1. Hetgeen van de beginnen was, hetgeen wij gehoord hebben, hetgeen wij gezien hebben met onze ogen, hetgeen wij aanschouwd hebben en onze handen getast hebben van het woord des levens. Want het leven is geopenbaard en wij hebben het gezien en wij getuigen en verkondigen ulieden dat eeuwige leven, het welk bij de Vader was en ons is geopenbaard. Hetgeen wij dan gezien en gehoord hebben, dat verkondigen wij u, opdat ook gij met ons gemeenschap zoudt hebben, en deze onze gemeenschap ook zij met de Vader en met zijn Zoon Jezus Christus. En deze dingen schrijven wij u, opdat uw blijdschap vervuld zij. En dit is de verkondiging die wij van hem gehoord hebben, en wij u verkondigen dat God een licht is, en gans geen duisternis in hem is. Indien wij zeggen dat wij gemeenschap met hem hebben, en wij in de duisternis wandelen, zo liegen wij, en doen de waarheid niet. Maar indien wij in het licht wandelen, gelijk hij in het licht is, zo hebben wij gemeenschap met elkander, en het bloed van Jezus Christus zijn Zoon reinigt ons van alle zonde. Indien wij zeggen dat wij geen zonde hebben, zo verleiden wij onszelf, en de waarheid is in ons niet. Indien wij onze zonde belijden, hij is getrouw en rechtvaardig, dat hij onze zonde vergeven en ons reinigen van alle ongerechtigheid. Indien wij zeggen dat wij niet gezondigd hebben, zo maken wij hem tot een leugenaar, en zijn woord is niet in ons. Tot zover de schriftlezing.
Tekst voor de prediking is uit het u voorgelezen schriftgedeelte 1 Johannes 1 en daarvan het 8e tot en met het 10e vers. Daar luidt Gods woord en onze tekst. Indien wij zeggen dat wij geen zonde hebben, zo verleiden wij onszelf en de waarheid is in ons niet. Indien wij onze zonden belijden, hij is getrouw en rechtvaardig, dat hij ons de zonden vergeven en ons reinigen van alle ongerechtigheid. Indien wij zeggen dat wij niet gezondigd hebben, zo maken wij hem tot een leugenaar en zijn woord is niet in ons. Tot zover de tekst. We willen het aangezicht van de Heere zoeken in gebed. Heere, geef u ons het licht van uw geest. En de morgen van deze dag, als u ons hebt samengebracht rondom uw woord. En als u geeft dat wij hier in de kerk of thuis meeluisteren. En laat het woord van deze morgen, Heere, ingang vinden in de harten. Wilt u krachtig werken door uw woord en door uw geest. En geeft u ons eerlijkmakende genade. Zodat wij afgebracht mogen worden van het ontkennen van onze zonden. Op wat voor manier we dat ook zouden doen. En zodat wij gebracht mogen worden tot het belijden van onze zonden. En Heere, wilt u in die weg ook de vergeving van onze zonden schenken. We bidden, Heere, of u ons vanmorgen een diep besef van afhankelijkheid van u wil geven. Wie zijn wij toch zonder de invloeden en de krachtige werking van uw geest? Dan kunnen we wel samengekomen zijn rondom uw woord, dan kunnen we wel proberen te preken, dan kunnen we proberen te luisteren. Maar zonder de werking van uw geest zal het alles te vergeefs zijn. En daarom bidden we, wil u zelf in ons midden komen. U die uw geest hebt willen uitstorten op de Pinksterdag, zodat hij onder zeer velen en zeer krachtig zou werken, wilt u het vanmorgen ook doen onder ons. U kent ons in de omstandigheden waarin we verkeren. Heren, we dragen hen aan u op die rouw en verdriet kennen. We dragen hen aan u op die in de achterliggende dagen met de werkelijkheid van het sterven heel nabij in aanraking zijn gekomen, omdat mensen uit hun familiekring of op welke wijze we ons ook aan anderen verbonden weesten, uit het midden van ons werden weggenomen. Heren, wil u troost en kracht en sterkte schenken. En wil u geven dat de roepstemmen vanuit het sterven zo in ons hart mogen klinken dat ze ons aansporen en aandrijven om ons behoud te zoeken bij de vorst des levens in het heden van de genade. Heren, we denken aan leden uit onze gemeente, maar we denken ook aan datgene wat we vernamen van buiten de kring van onze gemeenten en kerken. Hoe in de hersteld hervormde gemeente van Houten een nog heel jonge predikant van 48 jaar uit het leven werd weggenomen. We dragen zijn familie aan u op en de gemeente daar. En we bidden, Heere, schenkt u in die omstandigheden wat nodig is. En Heere, geeft u ons als dienaar van het woord ook te beseffen wat een wonder het is als u mensen in het leven wil sparen. We hebben dat niet verdiend. Maar geef ons, Heere, ook in diepe afhankelijkheid van u ons werk te doen. We bidden, Heere, of u aan de zieken van de gemeente wil gedenken. U weet van degene die ook op deze zondag niet naar de kerk kunnen komen, vanwege ziekte of vanwege gebreken van de ouderdom. Heren, wil u ze opzoeken op de plaats waar ze meeluisteren en stelt u uw woord voor hen tot een zegen, ook in de omstandigheden waarin ze zich bevinden. Geef u hen geduld en geef u hen genade. Schenk ze ook beterschap waar dat mogelijk is. U kent degene onder ons die in afwachting zijn van uitslagen van onderzoeken of die onderzoeken tegemoet zien. En u weet er ook van als dat een van onze kinderen betreft en we misschien met zorg vervuld kunnen zijn. Heere, mogen we onze zorg deze morgen voor u bekendmaken. Wil u nog uitkomst geven? We denken, Heere, aan Jeroen en Dirma Hogendoorn, nu de vader van Jeroen toch nog weer ernstiger uitslagen heeft ontvangen. Heere, wil u dan schenken wat nodig is aan hem, aan zijn vrouw, aan de kinderen, ook aan Jeroen en Dirma. Bij het verwerken van deze dingen en schenkt u toch wat nodig is om u te kunnen ontmoeten. We bidden, Heere, of u zo aan ons wil denken. Ook wanneer we in deze pas begonnen week gesprekken zullen hebben die beslissend kunnen zijn over behandelingen die moeten worden ondergaan. Heere, wil u zelf meegaan en wil u raad geven, wil u ondersteunen. We vragen van u of u aan ons wil denken, Heere. Wees met de ouderen van de gemeente. Wees met degene van middelbare leeftijd. Wees ook met de jongeren en de kinderen. En als we vanmorgen bijeen zijn in een dienst van voorbereiding op de bediening van het Heilig Sacrament, dan bidden wij, schenkt u uw licht en uw waarheid, dat die ons leiden. En Heere, wil u ons geven, juist wanneer we ook worstelingen en veel strijd kennen met de dingen van het Heilige Avondmaal, dat we van u licht mogen krijgen over onze toestand in geestelijk opzicht. En Heere, wil u ons toch brengen tot kennis van de Heer Jezus Christus. Geef ons, Heere, dat we ontdekt mogen worden aan onze zonde en dat we verootmoedigd mogen worden onder uw krachtige hand om onder u te mogen buigen. En dat wij, Heere, vanuit de nood van onze schuld mogen vluchten met een verootmoedigd hart tot de Heer Jezus Christus. Ja, maak hem bekend voor het oog van ons hart. En wil u geven, Heere, dat velen mogen komen. U kent ook degene die dorst kennen naar hem. Heere, wil u het vanmorgen dorstigen toeroepen. Zo iemand dorst, die komen en drinken van het water des levens om niet. En Heere, waar er geen dorst is, wil u zelf de dorst wekken. Zo vragen we om alles wat nodig is. Gedenk aan hen die ook op deze uw dag werk van barmhartigheid of van noodzaak moeten doen. Helpt u ze. En geeft u hen ook dat ze op andere momenten de zegen van de zondag mogen zoeken. Al is ze dan in een nalezing op een andere dag. Heere, wil u sterken onze koster en onze organist. Wees met de broeders van de kerkraad. Gedenk ook uw dienaar bij het uitdragen van uw woord en stel uw woord op alle plaatsen waar het deze zondag klinken mag tot een rijke zegen. Heere, wil u helpen en sterken, ook wanneer er dienaren van het woord zijn die niet naar de lust en de liefde van hun hart kunnen uitgaan vanwege ziekte of ouderdom of om nog andere reden verhinderd. Gedenkt u ook in die omstandigheden, maakt u het goed met uzelf. Verheerlijk uw naam onder ons. Gedenk ons allen naar de trouw van uw genade en in de vergeving van al onze zonden die wij voor u moeten belijden. Heere, doe niet met ons naar wat wij verdienen, maar hoor ons uit genade om Christus wil. Amen. Psalm 51, het tweede en het derde vers willen wij gaan zingen. 51 vers 2, want ik gevoel de grootheid van mijn kwaad. Mijn zonde zie ik mij steeds voor ogen zweven. Ik heb tegen u, ja u alleen misdreven. En wat er verder volgt in vers 2 en ook vers 3 van Psalm 51. De collecten van deze zondag zijn voor de eredienst, voor kerkelijke kassen en voor algemene kosten kerk. Bij de uitgang ontvangt u gelegenheid uw gaven hiervoor te geven. De Heere zegene u en uw gaven. We willen, gemeente, nu eerst het eerste gedeelte van het formulier om het hele avondmaal te houden met elkaar lezen ter inleiding op de voorbereidingsprediking. Geliefden in de Heere Jezus Christus, hoort aan de woorden der inzetting van het heilige avondmaal van onze Heere Jezus Christus, welke ons beschrijft de heilige apostel Paulus in 1 Korinthe 11. Ik heb van de Heere ontvangen hetgeen ik ook u overgegeven heb, dat de Heere Jezus in de nacht in welke hij verraden werd, het brood nam. En als hij gedankt had, brak hij het en zeide: neemt, eet, dat is mijn lichaam dat voor u gebroken wordt. Doe dat tot mijn gedachtenis. Desgelijks nam hij ook de drinkbeker na het eten des avondmaals en zeide: deze drinkbeker is het Nieuwe Testament in mijn bloed. Doe dat zo dikwijls als gij dien zult drinken tot mijn gedachtenis. Want zo dikwijls als gij dit brood zult eten en deze drinkbeker zult drinken, zo verkondigt de dood des Heren totdat hij komt. Zo dan wie onwaardiglijk dit brood eet of de drinkbeker des Heren drinkt, die zal schuldig zijn aan het lichaam en bloed des Heren. Maar de mens beproeve zichzelf en eten alzo van het brood en drinken van de drinkbeker. Want die onwaardiglijk eet en drinkt, die eet en drinkt zichzelf een oordeel, niet onderscheidende het lichaam des Heren. Opdat wij nu tot onze troost des Heren avondmaal mogen houden, is ons voor alle dingen nodig dat wij ons tevoren recht beproeven. Ten andere dat wij het tot dat einde richten waartoe het de Heere Christus verordineerd en ingesteld heeft, namelijk tot zijn gedachtenis. De waarachtige beproeving van onszelf bestaat in deze drie stukken. Ten eerste bedenken een iegelijk bij zichzelf zijn zonden en vervloeking, opdat hij zichzelf mishage en zich voor God verootmoedige, aangezien de toorn Gods tegen de zonden zo groot is, dat hij die, eer hij ze ongestraft liet blijven, aan zijn lieve Zoon Jezus Christus met de bittere en smadelijke dood des kruises gestraft heeft. Ten andere onderzoeken en iegelijk zijn hart of hij ook deze gewisse belofte Gods gelooft, dat hem al zijn zonden alleen om het lijden en sterven van Jezus Christus vergeven zijn en de volkomen gerechtigheid van Christus hem als zijn eigene toegerekend en geschonken is, ja zo volkomen alsof hij zelf in eigen persoon voor al zijn zonden betaald en alle gerechtigheid volbracht had. Ten derde onderzoeken en iegelijk zijn consciëntie of hij ook gezind is voortaan met zijn ganse leven waarachtige dankbaarheid jegens God de Heere te bewijzen en voor het aangezicht Gods oprechtelijk te wandelen, insgelijks of hij zonder enige geveinsdheid alle vijandschap, haat en nijd van harte afleggende een ernstig voornemen heeft om van nu voortaan in waarachtige liefde en eenigheid met zijn naasten te leven. Allen dan die al zo gezind zijn, die wil God gewisselijk in genade aannemen en voor waardige medegenoten van de tafel zijn Zoons Jezus Christus houden. Daarentegen, die dit getuigenis in hun harten niet gevoelen, die eten en drinken zichzelf een oordeel. Waarom wij ook naar het bevel van Christus en van de apostel Paulus allen die zich met deze navolgende ergerlijke zonde besmet weten vermanen van de tafel des Heren zich te onthouden en hun verkondigen dat ze geen deel in het rijk van Christus hebben, als daar zijn alle afgodendienaars, alle die verstorvene heiligen, engelen of andere schepselen aanroepen, alle die de beelden eer aandoen, alle tovenaars en waarzeggers, die vee of mensen met schaders andere dingen zegenen en die aan zulke zegening geloof vechten, alle verachters van God, van zijn woord en van de heilige sacramenten, alle godslasteraars, allen die tweedracht, sekten en muiterij in kerken en wereldlijke regeringen begeren aan te richten, alle mijnedigen, alle die hun ouders en overheden ongehoorzaam zijn, alle doodslagers, kijvers en die in haat en nijd tegen hun naasten leven, alle echtbrekers, hoereerders, dronkaards, dieven, woekeraars, rovers, spelers, gierigaards en al degenen die een ergerlijk leven leiden. Deze allen, zolang zij in zulke zonden blijven, zullen zich van deze spijzen, welke Christus alleen voor zijn gelovigen verordineerd heeft, onthouden, opdat hun gericht en verdoemenis niet des te zwaarder worden. Maar dit wordt ons, geliefde broeders en zusters, niet voorgehouden om de verslagen harten der gelovigen kleinmoedig te maken, alsof niemand tot het avondmaal des Heren gaan mocht dan die zonder enige zonde waren. Want wij komen niet tot dit avondmaal om daarmede te betuigen dat wij in onszelf volkomen en rechtvaardig zijn. Maar integendeel, aangezien wij ons leven buiten onszelf in Jezus Christus zoeken, zo bekennen wij daarmede dat wij midden in de dood liggen. Daarom, al is het dat wij nog vele gebreken en ellendigheid in ons bevinden, als namelijk dat wij geen volkomen geloof hebben, dat wij ons ook met zulke ijver om God te dienen niet begeven als wij schuldig zijn, maar dagelijks met de zwakheid onzes geloofs en de boze lusten ons vlees te strijden hebben, nochtans, desniettegenstaande, overmits ons door de genade van de Heilige Geest zulke gebreken van harte leed zijn, en wij begeren tegen ons ongeloof te strijden en naar alle geboden Gods te leven, zo zullen wij gewis en zeker zijn dat geen zonde, noch zwakheid, die nog tegen onze wil in ons overgebleven is, ons kan hinderen, dat ons God niet in genade zou aannemen en alzo deze hemelse spijze en drank waardig en deelachtig maken. Tot zover het eerste gedeelte van het formulier. Geliefde gemeente, als aan het einde van de 16e eeuw de bekende reformator John Knox, afkomstig uit Schotland, op zijn ziekbed ligt, wat uiteindelijk zijn sterfbed wordt, dan vraagt hij aan zijn vrouw: vrouw, ga en lees nog één keer dat gedeelte waarin ik voor het eerst mijn anker heb uitgeworpen. Dat was in het geval van John Knox, Johannes 17. Het gedeelte van de voorbiddende hoge priester. Het gedeelte waar John Knox nog op jonge leeftijd voor het eerst het anker mocht uitwerpen. Maar terwijl hij daar op zijn ziekbed ligt en zijn vrouw leest uit dat hoofdstuk, bemerkt hij op dat moment ook hoe de aanvallen van de vorst der duisternis komen. En aan degene die hem bezoeken vertelt hij daar iets over. Hij zegt dan: de duivel heeft tijdens mijn leven me vaak bezocht, en als ik dan mijn zonde zag, dan zei de duivel: ze zijn te groot en te veel om vergeven te kunnen worden. Als ik dan mijn zonde besefte, dan zei de duivel: dacht u dat dat samen kan gaan met genade? Maar nu, zegt John Knox, nu is de duivel op een andere manier gekomen. Terwijl ik lig voor de poorten van de eeuwigheid, is het zo dat de duivel tegen me zegt: John Knox, wat heb je toch goed geleefd? Wat ben je gehoorzaam geweest? Wat ben je een trouwe dienstknecht geweest? John Knox, je hebt eigenlijk geen zonde. Met die verleiding van de vorst der duisternis zijn we, gemeente, vanmorgen bij onze tekst. Want onze tekst spreekt daarover, vers 8, indien wij zeggen dat wij geen zonde hebben. En begin van vers 10, indien wij zeggen dat we niet gezondigd hebben. Wat is precies de betekenis van die woorden? Waarom schrijft Johannes deze woorden? Wat ligt er voor boodschap in voor u en voor mij vandaag? En waar wil de tekst van vanmorgen ons brengen? We willen er met Gods hulp naar gaan luisteren als we bij onze tekstwoorden schrijven het belijden van de zonden. Het belijden van de zonden, dat is het thema voor de preek. Drie gedachten. Allereerst spreekt onze tekst over de ernst van het ontkennen van de zonden. In de tweede plaats wijst onze tekst de weg van het belijden van de zonden. En tenslotte getuigt onze tekst van het wonder van de vergeving van de zonde. Allereerst dus de ernst van het ontkennen van de zonde. Die woorden die ik u al voorlas vanuit vers 8, het begin, en vers 10. Indien wij zeggen dat wij geen zonde hebben, zo verleiden wij onszelf. En vers 10 zegt, indien we zeggen dat we niet gezondigd hebben, zo maken wij hem tot een leugenaar. In de tweede plaats de weg van het belijden van de zonde. Het begin van vers 9. Indien wij onze zonden belijden. Wat is dat precies? En tenslotte het wonder van de vergeving van de zonde. Dat is het slot van vers 9. Hij is getrouw en rechtvaardig dat hij ons de zonden vergeven en ons reinigen van alle ongerechtigheid. Gemeente, als wij de beginwoorden van onze tekst lezen, dan lijkt het op het eerste gehoor misschien alsof die woorden heel ver van ons afstaan. Indien wij zeggen dat wij niet gezondigd hebben, of indien wij zeggen dat we geen zonde hebben. Iemand zou vanmorgen kunnen zeggen, wie zou dat durven zeggen? Niemand toch? Waarom schreef Johannes deze woorden in zijn brief? Wel, iets over de achtergrond van de eerste Johannesbrief. Geschreven, de naam zegt het al, door de apostel Johannes. Waarschijnlijk toen hij al op hoge leeftijd gekomen was en vergrijsd was in de dienst van de Heer. En Johannes is jarenlang werkzaam geweest in de gemeenten van Klein-Azië, vooral in de gemeente van Efeze. En nu is hij oud geworden, maar zijn hart klopt nog steeds van liefde voor de gemeenten die hij gediend heeft. En tegelijkertijd is hij ook niet zonder zorg. Want hij ziet hoe er in de loop van de tijd allerlei dwaaleraars zijn opgestaan, die met hun dwaaleer invloed kregen in de gemeente van Efeze en in de andere gemeenten van Klein-Azië. En een van de onderdelen van hun dwaaleer lezen we aan het begin van vers 8 en aan het begin van vers 10. Die dwaaleers zeiden, wij hebben geen zonde. Wij hebben niet gezondigd. Hoe ze dat precies bedoelden weten we niet. Het kan zijn dat ze daarmee bedoelden dat een kind van God, wanneer hij tot bekering gekomen is en wanneer hij in het leven van de heiligmaking voortgaat, op een moment en in een situatie kan komen dat hij de zonde achter zich heeft liggen. Dat zou kunnen, dat ze dat bedoelden. Dat een kind van God zo heilig kan leven, ja, dat de zonde er eigenlijk niet meer is. Dat is een dwaling die ook in later tijden en zelfs tot op de dag van vandaag nog zijn invloed heeft in de kerken. Het kan ook, en waarschijnlijk moeten we daaraan denken, dat de dwaaleraars in de tijd van Johannes het lichaam en de geest heel erg uit elkaar trokken. En dat ze zeiden, een mens kan wel zondigen met het lichaam, maar als iemand er dan met zijn geest maar afstand van neemt en met zijn geest iets anders zou willen, ja, dan is die zonde eigenlijk geen echte zonde meer. Dan zondigen we nog wel in het lichaam, in het vlees, maar dan is het eigenlijk toch zo dat we daar niet over in hoeven te zitten. Dat we toch geen zonde meer hebben. Kijk, dat is wat Johannes allereerst bedoelt als hij zegt, indien wij zeggen dat we niet gezondigd hebben, of indien we zeggen dat we geen zonde hebben. En ik zei u al, nu zouden wij vanmorgen kunnen zeggen, nou dan zijn we klaar met het eerste stukje van de tekst. Want er is natuurlijk niemand hier in de Jeruzalemkerk die van zichzelf zou zeggen, ik heb geen zonde. Ik heb niet gezondigd. Of ik heb geen zonde meer. Ik heb de periode van zonde doen of zonde denken of zonde spreken. Ik heb dat allemaal achter me liggen. Dat is er gewoon niet meer in mijn leven. Niemand die dat met zijn mond zou zeggen. Maar wat, gemeente, en dat is een eerste vraag die vanuit de tekst van vanmorgen naar u en naar mij, ook naar onze jonge mensen toekomt. Wat zegt ons hart bij dat alles? Want onze mond kan zeggen, wij hebben gezondigd. Maar als de Heere nu deze morgen zo eens aan u of aan mij zou vragen, wel, noem dan maar eens 10 of 15 zonden op van de achterliggende week. Hoe zou het dan zijn? Zou u dan misschien heel lang moeten nadenken? Zou het kunnen zijn dat ik misschien nog niet tot een handvol zonden kom? En wat zou dat zeggen in ons leven? Ja, iemand denkt, dat zou dan misschien kunnen zeggen dat ik heel heilig en heel goed heb geleefd volgens Gods wetten. Ja, maar het zou ook nog iets anders kunnen zeggen. Het zou ook kunnen zeggen dat ik nog helemaal geen last van mijn zonde heb. Dat ik er in de achterliggende week helemaal niet over ingezeten heb. Dat ik ten diepste nog zo blind ben voor mijn zonde. Dat mijn mond wel zegt, ik heb gezondigd. Dat mijn mond misschien wel vraagt aan het einde van de dag, Heere, vergeeft u mij mijn zonde. Maar dat mijn hart er helemaal niet in meekomt. En als dat zo is, gemeente, gelden dan eigenlijk de beginwoorden van vers 8 en vers 10 toch ook niet voor ons. Indien wij zeggen, met ons hart zeggen, dat we niet gezondigd hebben. Het zou nog op een andere manier voor ons kunnen gelden. Kijk, het kan ook dat wij heel rechtzinnig zeggen, wij hebben gezondigd. Dat we zeggen, we zijn zondige mensen. Dat we misschien in ons leven ook wel zonde kunnen aanwijzen. En heel goed weten, dat en dat is niet goed. Dat kan voor God niet bestaan. Maar dat we intussen rustig voortleven in de zonde. Ergens wel een verstandelijke overtuiging. Misschien soms een kneep in ons geweten. Maar we houden de zonde aan de hand. Dan zien we de ernst van de zonde ook niet. En geldt dan ook niet dat we weliswaar niet met onze mond, maar eigenlijk met heel onze levenswandel toch wel zeggen dat het ons niet bekommert of we zonde hebben. Nog iets om de beginwoorden van onze tekst dichterbij te brengen. Gemeente, als zondag in, zondag uit, vanaf de kansel hier, de enige naam onder de hemel gegeven door wie we moeten zalig worden, wordt gepreekt. als Jezus Christus, als de volkomen zaligmaker, wordt uitgeschilderd in zijn almacht, in zijn gewilligheid, in zijn betrouwbaarheid, als Hij u wordt voorgesteld, als Hij u wordt aangewezen en wordt aangeprezen. En u gaat gewoon verder in uw leven. Het deert u niet. En als u de kerk uitgaat, dan bent u het eigenlijk weer vergeten. Als Hij, de zaligmaker van zondaren, die zijn bloed wilde storten om de zonde te vergeven, zo aan uw hart wordt gelegd en u veracht hem ten diepste onder de prediking van het evangelie, ja, legt dat er dan ook geen bewijs van af dat we eigenlijk in ons hart nog denken: wij hebben geen zonde. Wij hebben niet gezondigd. En als dat zo is, als we dat dan weliswaar niet met onze mond zeggen, maar als we dat wel in ons hart kunnen zeggen, wat dan? Dan lezen we onze tekst verder. Johannes schrijft daar twee dingen van, die in volle ernst aan ons worden voorgesteld. Het eerste, slot van vers 8. Als dat ons leven nog is, dan verleiden wij onszelf. En is de waarheid niet in ons. Dan zijn we nog op een dwaalweg. Dan dwalen we voort. En of dat nu is met die grove ontkenning, zoals de dwaaleraars uit de tijd van Johannes daarover spraken, of dat veel subtieler is. Dat we keurig rechtzinnig zeggen: we zijn zondige mensen, het is waar. We hebben allemaal onze zonden, terwijl ons hart er niet in meekomt. Maar dan verleiden wij onszelf. Dan bevinden we ons op een levensgevaarlijke weg. Een weg die naar de afgrond loopt. Want dan is de waarheid in ons niet. En dat is precies waar de Heere wel naar zoekt. Psalm 51 zegt: Gij hebt lust tot waarheid in het binnenste. Tot waarheid in het hart. Geldt dat voor u vanmorgen? Geldt dat voor jou vanmorgen? Is dat uw leven? Is dat jouw bestaan? Dat je misschien het wel eens bent met de prediking ten aanzien van de zonde, maar dat je hart er ver bij vandaan blijft? Is het misschien zo vanmorgen dat het is dat je wel tot de Heere nadert met je lippen om een gebed van vergeving, maar dat uw hart ver van de Heere blijft, dat die zonde nog nooit echt nood is geworden in uw leven en een last is geworden in uw leven, dat u de zonde nog gewoon aan de hand kunt houden, dan misleidt u uzelf, zegt Gods woord. En de Heere wil met dat woord nog dringend waarschuwen. En dan nog iets. En dat is het slot van vers 10. Indien wij zeggen dat we niet gezondigd hebben, ja, dan misleiden we niet alleen onszelf, maar nog erger, dan maken wij God tot een leugenaar. Als de Heere zegt: u bent schuldig, en wij halen onze schouders op. Als de Heere zegt in zijn wet en bij zijn wet: vervloekt is een iegelijk die niet blijft in al hetgeen geschreven is in het boek der wet om dat te doen. En wij zeggen: ja, we zijn allemaal zondige mensen en we hebben allemaal onze gebreken. Dan maken we God tot een leugenaar. Als wij voortleven zonder bekering, als wij voortleven zonder onze zonden in waarheid te belijden, als wij voortleven oppervlakkig en makkelijk denkend over de zonde, dan maken we God tot een leugenaar in alles wat Hij in zijn woord in de volle ernst zegt over mijn en uw, over onze zonde. Het ergste, de ergste consequentie van dat God tot een leugenaar maken is, dan halen we eigenlijk een streep door het bloed en het werk van de Heer Jezus Christus in onze Bijbel. Want Gods woord getuigt dat de zonde zo erg is. En we hebben het zojuist gehoord vanuit het avondmaalsformulier, dat voordat God de zonde in het leven van een mens ongestraft kan laten, Hij die zonde moest straffen aan zijn eigen lieve zoon met de bittere en de smadelijke dood aan het kruis. Als wij zeggen, het valt allemaal wel mee, en wij hebben daar, gemeente, allerlei uitvindingen misschien voor gevonden om de dingen, om de ontdekking vanuit Gods woord op een afstand te houden, dan zeggen we misschien, ja, je moet ook niet te veel verroeten in jezelf. En daarmee houden we het zelfonderzoek van ons af. Of we zeggen, een mens moet niet zien op zichzelf, maar een mens moet zien op Christus. Daarmee hou je het zelfonderzoek van je af. Daarmee maak je God tot een leugenaar in zijn woord. Wat dan? De ernst van het ontkennen van de zonde, dat is de eerste boodschap vanuit onze tekst. Geschreven door de apostel van de liefde, Johannes. Wat dan? Vers 9. Indien wij onze zonden belijden. En dat is de weg die de apostel ons wijst. Dat is de weg die in het woord van God vanmorgen aan u en mij gewezen wordt. De Heere zegt, belijd uw zonden toch voor mij. Let u op wat er staat. Er staat, we moeten de tekst nauwkeurig lezen. Er staat vanmorgen niet, indien wij belijden dat we zondige mensen zijn. Er staat niet, indien wij belijden dat we allemaal wel zondaren zijn en dat niemand volmaakt is. Nee, er staat, indien wij onze zonden belijden. En willen we dat kunnen doen, ja, wat is er dan nodig? Dan is allereerst nodig dat we onze zonden leren kennen. Want wij kunnen onze zonden niet belijden als we ze ook niet leren kennen en gevoelen, zoals de psalmdichter het zegt. Dan is nodig, gemeente, en ik wijs u in dat verband twee dingen, dan is ook nodig dat wij onszelf zullen onderzoeken. Daar heeft het formulier over gesproken. Ten eerste, overdenken een iegelijk zijn zonden en zijn vervloeking. Dat is nodig. Hugo Binning, Schotse predikant uit de 17e eeuw, zegt in een van zijn preken over 1 Johannes, daar moet u de tijd voor nemen. Als u de tijd niet neemt voor het zelfonderzoek, zegt Binning, dan is te vrezen dat u ook niet komt tot een belijdenis van uw schuld. Hooguit, zegt hij, tot een schim of een schaduw van wat de echte belijdenis is. En als uw belijdenis een schim of een schaduw is, dan is te vrezen, voegt hij eraan toe, dat de vergeving die u ontvangt ook maar een schim en een schaduw is. Wij moeten onszelf onderzoeken. En daar moeten we niet op zoek gaan naar wat voor goede mensen we zijn in de week van voorbereiding. Maar dan wijst het formulier ons, en we hebben het wel vaker tegen elkaar gezegd, allereerst een ieder bedenken zijn zonden en vervloeking. Zullen we dat doen, gemeente? Nee, daar hebben u en ik geen lust in vanuit onszelf. Dat doen we liever maar niet en we denken liever aan andere dingen. En misschien dat er wel iemand bij zichzelf denkt, dominee, veel liever lees ik in de week van voorbereiding een extra goed stukje. In de Bijbel of in een dagboek. Maar gemeente, zou het niet kunnen zijn dat we, en het is goed hoor om ons te verdiepen in goede dingen en in goede boeken, maar zou het niet kunnen zijn dat we op die manier ook proberen om ons nog iets beter te maken in onze eigen voorstelling? Iets langer bidden, iets meer lezen. De Heere zegt, bedenk uw zonden. En bedenk wat ik ervan vind. Wat ik erover te zeggen heb. Bedenk uw vervloeking. Daarvoor is de eenzaamheid nodig. Dat kun je niet samen. Daar moet u echt alleen voor zijn. Daar moet jij alleen voor zijn. Alleen voor het aangezicht van God. Heere, wie ben ik geweest voor u? Laat het me maar zien. En dat zelfonderzoek kan niet anders dan biddend plaatsvinden. Dat kan niet anders dan in biddende afhankelijkheid van de Heere plaatsvinden. Heere, maak u mij bekend wie ik ben. Doorgrond me en ken me. En zie of er bij mij een schadelijke weg is. En als die er is, laat u het me zien. Onderzoek uzelf. Waarvoor heb ik mijn ogen gebruikt in de achterliggende weken? En waarvoor heb ik mijn handen gebruikt? En waar heb ik mijn voeten voor gebruikt? Wie ben ik geweest voor God? Maar zo onmisbaar nodig in dat alles is de leiding van de Heilige Geest. En daarom zei ik ook, laat het van meet af aan biddend onderzoek zijn van uzelf. Dat gebed hebben we al nodig om over alle drempels heen te komen die voor het zelfonderzoek liggen. Omdat het ons afschrikt. Omdat we geen zondaar voor de Heere willen worden. Heere, geeft u mij eerlijkmakende genade. Opdat het echt mag komen tot begin van vers 9 van onze tekst. Opdat het echt mag komen tot het belijden van onze zonde. En wat is belijden? Griekse woord voor belijden betekent letterlijk hetzelfde zeggen. Wel, dat is belijden. Dat is met uw hart en met uw mond hetzelfde zeggen als wat God zegt. Dus de Bijbelse zondebelijdenis, dat is met hart en mond hetzelfde over mijn zonde zeggen als wat God zegt. En daarvoor is echt nodig dat mijn hart door de Heere verbroken wordt. En dat ik ga zien tegen wie ik gezondigd heb. Want wij kunnen misschien al nadenkend ook nog wel een lijstje met zonden opstellen. Maar wat is het nodig dat de Heere ons laat zien dat zonde zonde is tegenover God. Tegenover een rechtvaardige, een heilige, geduldige, een goedoend God. Wat is het nodig dat mijn hart daaronder verbroken wordt. Dat er verdriet komt in mijn hart over wat ik heb gedaan. En het is de Heere die dat werken en geven wil. Denk aan David. bekende voorbeeld van een man die vanuit zichzelf niet kon komen tot het belijden van zijn zonde. Misschien net zoals u op dit moment. U zegt, hoe moet dat toch? En David had gezondigd en hij had zwaar gezondigd en hij heeft geprobeerd zijn zonde toe te dekken met zwijgen. En ik denk ook nog wel met een beetje vormelijke gebeden. Dat ook nog wel. Heus wel aan het einde van de dag gebeden en aan het begin van de dag of zijn zonden vergeven mogen worden. Maar hij kwam niet tot het echte belijden van zijn schuld voor God. Toen ik zweeg, zegt David, werden mijn beenderen verouderd in mijn brullen de ganse dag. Uw hand drukte dag en nacht zwaar op mij. En dan gaat God zijn dienstknecht Nathan naar David sturen. En Nathan spreekt die bekende gelijkenis uit en wijst David aan. En hij zegt, gij zij die man. En dan wordt David getroffen in zijn hart. En wat komt er dan? Ik stip het maar even aan vanmorgen. Dan komt er verdriet over zijn zonde. Dan komt er, we hebben het gezongen uit Psalm 51, dan komt er een erkenning dat hij het waard is dat God hem straft. Uw doen is rein, uw vonnis gans rechtvaardig. Dan komt er ook een hartelijke verontwaardiging tegen de zonde. David houdt die zonde niet langer aan de hand. Maar er komt ook, en dat hoort ook bij het Bijbelse belijden, er komt een dringend gebed om Gods genade. Eerlijk zegt David voor de Heere wat hij gedaan heeft en hoe erg dat is. En vanuit een verbroken hart belijdt hij dat hij Gods straf verdiend heeft. Maar telkens in Psalm 51 klinkt weer, vergeef, gena, o God, gena, hoor mijn gebed. Dus daar hebt u een aantal Bijbelse kenmerken van wat belijden echt is. En als u het nu vanmorgen moet zeggen. Kijk, u moet niet zeggen, ja dominee, daar komt geen mens. Dat kan geen mens, dat is te ingewikkeld, kan er niet iets af. Kan het niet wat makkelijker? Zou het ook niet kunnen als ik... Enzovoorts. Nee, dit is de belijdenis die de Heere werkt. Dit is de belijdenis die de Heere aan grote zondaren wil geven in hun leven. Als Hij ze eerlijk maakt. Waarom zou u Hem niet te voet vallen in de week van voorbereiding? Waarom zou u het niet vragen? Ook al hebt u dan misschien echt niet gedaan wat David gedaan heeft. Maar waarom zou u het niet vragen? Heere, laat het mij zien, mijn zonde. Zoals u het aan David liet zien. Verbreekt u mijn hart eronder, zoals u het bij David deed. Vernedert u mij onder uw hand. Geef u mij te vragen om uw genade. Geef in mijn hart een hartelijke breuk met de zonde. Opdat het mag zijn zoals het bij David was. Ik bekende, o Heere, aan u oprecht mijn zonde. We gaan er eerst van zingen met Psalm 32, derde vers. Wat is het een wonder, gemeente, dat de Heere mensen tot belijden van zonden brengt. Dat Hij ze echt eerlijk maakt. Vanuit zichzelf zouden ze daar nooit komen. Vanuit onszelf is er zo ontzettend veel dat zich daartegen verzet. Dat dat helemaal niet wil. Dat er helemaal niet op wacht. Maar als de Heere het hart van een mens aanraakt. En als de Heere een mens eerlijk maakt. Als de Heere een zondaar gaat laten buigen aan zijn voeten. Zichzelf beschuldigend, jawel. Zichzelf veroordelend, jazeker. Maar ook niet zonder hoop. Niet zonder hoop op zijn vergevende genade. Uitgaand tot hem, liggend aan zijn voeten, zoals de Canaanese vrouw. Ja, Heere, ik ben het niet waard, ik heb gezondigd, maar ook de hondekens eten van de kruimeltjes die er vallen van de tafel van hun Heer. Wat een wonder als de Heere mensen eerlijk maakt. Zo'n God predik ik u vanmorgen ook nog. U dacht misschien, wat is te veel mis, dominee, en wat moet er veel? Nou, veel mis, ja, alles mis met ons. Maar er moet niet veel. Ja, alles moet, ja, ook nog vanuit Gods recht, maar de Heere wil nu ook nog alles schenken. Zal hij nu, als hij vanuit zijn hoge hemelse heiligdom neerziet in deze pas begonnen week, op uw en ons huis, op jou en mijn kamer, zal hij daar dan jongeren en ouderen zien die daar neergeknield liggen voor de Heere en die zeggen, Heere, geef u mij die eerlijk makende genade. Zal hij daar bedelaars vinden aan de troon van zijn genade? Zal hij daar mensen vinden die het moeten zeggen, Heere, ik heb zo'n oneerlijk hart vanuit mezelf. Ik ben zo geneigd om altijd bij mezelf vandaan te kijken en ik ben zo blind voor mezelf. Maar wil u doen wat u bij Augustinus deed? Augustinus schrijft dat zo sprekend, dat God hemzelf van achter zijn eigen rug voor zijn gezicht stelde. Zo had Augustinus altijd geleefd. Hij zelf, wie hij echt was, stond altijd achter zijn eigen rug. En toen God kwam, toen liet God het hem zien. Kijk, dit bent u. Dit ben je. Maar wel met de bedoeling dat de mens vanuit de nood van zijn schuld gaat vluchten tot de Heere. Gaat bedelen om zijn genade, gaat wijzen op zijn woord. En daar spreekt het slot van onze tekst van, slot van vers 9. Hij is getrouw en rechtvaardig, dat hij ons de zonden vergeven en ons reinigen van alle ongerechtigheid. Gemeente, eigenlijk loopt die zin heel verrassend. Moet u maar even kijken naar het patroon van de zin in vers 8 en vers 10. Dan leg ik de nadruk eventjes. Vers 8, indien wij zeggen dat wij geen zonde hebben, zo verleiden wij onszelf. Vers 10, indien wij zeggen dat wij niet gezondigd hebben, zo maken wij hem tot een leugenaar. Maar in vers 9, indien wij onze zonde belijden, dan zijn wij eerlijk en dan zijn wij rechtvaardig. Nee, dat staat er niet. Dan wijst Johannes, geleid door de Heilige Geest, omhoog. Indien wij onze zonden belijden, in alle armoede en alle schuld en alle zelfveroordeling, indien wij onze zonden belijden, en dan gaat het evangelie klinken. Hij is getrouw en rechtvaardig. Allebei die woorden moeten even de nadruk krijgen. Allereerst, hij is getrouw. Dat wil zeggen, hij is getrouw aan zijn woord. Hij is getrouw aan zijn belofte. Hij is getrouw aan de belofte van het evangelie. En wat is die belofte? Dat wie in de schuld en in de nood van zijn schuld tot hem de toevlucht neemt, wie als een arme verloren zondaar op hem steunt, vergeving van zijn zonde zal ontvangen. Denkt u aan het oude Israël? Had er iemand gezondigd, dan moest hij met een lam naar de tabernakel gaan. En dan moest hij, u weet het wel, met allebei zijn handen steunen op het hoofd van dat lam, op de kop van dat lam. En dan moest hij, terwijl hij dat deed, zijn zonde eerlijk belijden. En dan wilde dat lam zijn schuld overnemen, symbolisch. En dan stierf dat lam in plaats van de zondaar. En dan staat er aan het einde van de offerwetgeving in Leviticus 4, en het zal hem vergeven worden. Dat is de belofte van het evangelie. Als een arme verloren zondaar onder ons vanmorgen, met zijn schuld tot Christus vlucht, zijn handen uitstrekt en op hem steunt, in wie er nu een volkomen gehoorzaamheid en gerechtigheid was, dan zal uw schuld u vergeven worden. En nu schrijft Johannes, God is getrouw aan dat woord. Hij is getrouw. En dan dat tweede woord, hij is rechtvaardig. God is rechtvaardig en bij zijn rechtvaardigheid hoort ook dat hij de zonden vergeeft aan degene die door hun wageloof steunen op Christus, op dat lam van God. Bij zijn rechtvaardigheid hoort ook dat hij de zonde niet tweemaal straft. Dat het niet zo is dat hij de zonde en straft aan zijn eigen zoon, en ook nog eens een keer straft aan iemand die zijn zondaarshanden door het geloof mag leggen op zijn zoon. Nee, dan zal hij rechtvaardig zijn en dan zal zijn rechtvaardigheid ook hierin blijken dat hij de zonde genadig wil vergeven. En zo staat het er dan ook. Hij is getrouw en rechtvaardig dat hij ons de zonden vergeven. En op de achtergrond van dat woord staat dat dierbare lam van God. Staat de Heer Jezus Christus. Gemeente, daar wil de prediking van deze morgen ook toe uitdrijven. Dat u uw gerechtigheid, uw zaligheid in hem zult zoeken. En daarom gelukkig de jongen of het meisje, de man en die vrouw die met zijn schuld en in zijn armoede zichzelf wel veroordelend en zijn zonde belijdend, maar die zijn handen mag uitstrekken naar dat lam van God en mag steunen op hem. Mag dat? Vraagt iemand vanmorgen misschien. Ik hoop dat er velen zijn die met een honger en een dorst naar hem hier in de kerk zitten of thuis meeluisteren en die dat vragen. Zou dat nu mogen voor zo'n mens als ik? Hij wordt u nog voorgesteld en hij wordt nog onder u geplaatst in de evangelieprediking. Calvijn heeft het gezegd, bloed van het lam drupt als het ware van de kansel af als het evangelie gepreekt wordt. U zou het zo mogen zeggen, het lam wordt voor u gezet. Opdat u zou komen en opdat u uw handen zou uitstrekken en zou steunen op hem. Hebt u werk voor dat lam, gemeente? Dat is er ook de reden van dat ik in het eerste en het tweede punt zo aandrong op de ernst van het ontkennen van de zonde en de weg van beleiden van de zonde. Hebt u werk voor dit lam. Het is niet een lam voor goede mensen, maar het is een lam voor zondaren. Voor jongens en voor meisjes, voor mannen en vrouwen die alles verzondigd hebben. Die niets verdiend hebben dan Gods oordeel. Maar als ze vanmorgen zo zitten in de kerk, als ze zitten met de schuld van hun leven, dan worden ze geroepen om tot dat lam te vluchten. Alleen in hem is de zaligheid. Buiten het steunen op dat lam wacht alleen ouderen en jongeren de toorn van het lam. En op de dag van zijn wederkomst zal het lam toornen over allen die altijd maar voortleefden en bij zichzelf in hun hart zeiden: we hebben niet gezondigd. We hebben geen zonde. Terwijl ze misschien met hun mond wel zeiden: natuurlijk, we zijn zondaren. Maar het lam zal tonen en het lam zal het vragen aan u, aan jou. Als je dan onverzoend voor God staat, waarom heb je nooit om eerlijkmakende en ontdekkende en ook om vergevende genade echt gevraagd? Nu wordt het lam u nog aangeprezen en aangewezen. En op grond van het werk van dat lam kan de Heere de zonde vergeven. Zijn er die hongeren en dorsten naar zijn werk? Hij is gekomen om te zoeken en zalig te maken wat verloren is. Hij zegt het: wie tot mij komt, zal ik geenszins uitwerpen. Hij nodigt en hij roept nog en hij zegt: laat u toch met God verzoenen. En hij zegt het tegen mensen die niet durven komen vanwege de schuld in hun leven en die denken dat ze te veel en te zwaar gezondigd hebben. Hij zegt het tegen hen: wie is er nu slecht? Hij keerde zich herwaarts. Hij keerde zich hierheen. Christus nodigt en roept in de evangelieprediking. En als aanstaande zondaggemeente de tekenen van zijn lichaam en bloed daar staan, gereed staan. Als de dood van Christus herdacht wordt, dan worden zij genodigd die het lam, die iets van dat lam mogen kennen in hun leven tot hun zaligheid. En die ook iets kennen van het slot van de tekst. Want er staat niet alleen dat hij ons de zonden vergeven. Maar er staat, en dat is het laatste, ook en ons reinigen van alle ongerechtigheid. Bij het lam van God is er een tweevoudige genade. Of zoals de dichter van dat bekende lied Vaste rots van mijn behoud zegt: er is een dubbel geneesmiddel tegen de zonde. In zijn werk is er een geneesmiddel tegen de schuld van de zonde. En als de Heere in uw leven ontdekken gaat, dan krijgt u dat nodig. Maar in zijn werk is er ook een geneesmiddel tegen de macht en de verontreinigende kracht van de zonde. En wat wordt dat toch een vijand in het leven van degene die genade kennen, de zonde. Wat is dat toch iets waaronder ze zuchten en waar ze tegen te strijden hebben? En wat beseffen ze toch ook dat hun eigen krachten ontoereikend zijn en dat ze alles zo snel weer vuil maken met hun zonde? Maar nu zegt Johannes het in de tekst: en ons reinigen van alle ongerechtigheid. En wat gaat dat woord glanzen als je zelf zo'n last hebt van de zonde in je leven. Heere, wil u dat doen? Heere, uw bloed reinigt van alle ongerechtigheid. Wil u mij dan niet alleen de zonden vergeven, maar wil u mij ook reinigen? Wil u mij steeds meer, steeds opnieuw reinigen van alle overgebleven zonden na ontvangen genade? En als je dan mag zien wat dat de Heer Jezus Christus gekost heeft, dat het het bloed en de dood van het lam gekost heeft, wat wordt Hij u dan lief? Wat wordt Hij u dan dierbaar? Wat wordt Hij u dan onmisbaar? Dan zult u het zeggen, Heere, al heb ik het verzondigd en al heb ik het niet verdiend, maar breng u mij er weer volgende week. En wil u geven dat ik mag zien op de tekenen van uw lijden en sterven. En dat ik het mag geloven, zo zeker, als dat het brood gebroken werd voor mijn ogen, zo zeker hebt u zichzelf laten breken voor mij. En zo zeker, als dat het brood me werd aangereikt, zo zeker wilt u mij door uw genade onderhouden. Gemeente, we gaan afsluiten. Hoe is het met ons? Leg uw hart, leg uw leven naast de woorden van onze tekst. Wat zegt ons hart over onze zonden? Wat zegt ons hart over de Heer Jezus Christus, het Lam van God? En legt u de woorden van de Heer zelf naast. Amen. Eindigen we met dankgebed. Heere, wil u het woord toepassen aan onze harten. Doe genadig verzoening over het zondige en het gebrekkige. Maar laat dit woord ons hart, ons leven mogen blootleggen voor u. En geef ons, Heere, dat wij voor u gebracht mogen worden tot belijden van onze zonden in waarheid. En dat we de vergevende genade van u mogen proeven en mogen smaken. Heere, slaat u niemand van ons over. Bewaar ons en breng ons ook vanmiddag weer samen. En hoor ons om Christus wil. Amen. Psalm 86 en daarvan het derde vers is onze slotzang. 86 vers 3. Ontvang gemeente met een biddend hart de zegen van de Heere die in zijn naam op u wordt gelegd. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.